Het is een clichébeeld. In de kleine dorpen aan de randen van het land kent iedereen elkaar en gebeurt nooit iets. De politie zal het er wel makkelijk hebben, maar niets is minder waar. De problemen van de stad zijn steeds vaker ook daar te vinden, terwijl de politiecapaciteit er minder is en mensen zich minder gezien voelen door de landelijke overheid. De politie staat juist daar voor een grote opgave.
Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
In deze podcast praat ik met wetenschappers van de Politieacademie en met mensen uit de politiepraktijk. En dit keer dus over politiewerk in verre uithoeken. Mijn gasten vandaag zijn Maartje Wensma, teamchef van de politie in Den Helder. Welkom, Maartje.
Dankjewel.
Zie jij de regio Den Helder als een verre uithoek?
Nee, zeker niet. Het is het begin van Nederland.
Begin van Nederland?
Zeker.
Hoe dan?
Ja, alles start daar.
Mijn tweede gast zit naast jou, Ronald van der Wal, wetenschappelijk onderzoeker aan de Politieacademie. Welkom, Ronald.
Ja, dankjewel.
Ja, we hebben je natuurlijk al vaker gesproken, want jij doet ook met een aantal collega's onderzoek naar politiewerk in verre uithoeken. Hè, de gebieden, kunnen we zeggen, aan de randen van het land. Hè? Dat noemen we dan de verre uithoeken.
Ja, dat klopt.
Waarvan
ja.
Maartje zegt, alles begint daar.
Zo hebben wij ze genoemd, hè.
Hebben jullie ze zo genoemd?
Wij hebben ze zo genoemd, als verre uithoek. Hè. Ja, een onderzoek heeft natuurlijk ook een naam nodig, hè, zeker. En het begint er en het eindigt er ook.
Dat is mooi gezegd, ja. We hebben eerder een podcast gemaakt over de start van het onderzoek. En dat loopt dus nog steeds. Maar het vooronderzoek is inmiddels afgerond. Dat geeft natuurlijk ook een hele interessante kijk op die uithoeken. Wat is tot nu toe jullie belangrijkste bevinding?
Nou, we hebben bij elke uithoek zijn we op zoek gegaan naar zogeheten rode vlaggen en witte vlekken. Rode vlaggen en witte vlekken wil zeggen, dat zijn de thema's waar we denken dat we kunnen helpen, omdat er een bepaald behoefte is, of aan kennis, of aan methodiek. En als we dan kijken naar die uithoeken, dan zien we dat toch wel hele verschillende thema's zijn geworden. Al zit er ook wel weer wat overlap in, zeker als het gaat om ondermijning. En dan zien we dat wel terugkomt in alle vijf de uithoeken. En het idee van de uithoek, hè, dat is denk ik ook wat je wil weten. Dat is toch wel, ja, het zijn toch wel aparte gebieden. Als we dat vergelijken met onderzoeken die we in de grote stad hebben gedaan, dan zie je wel een verschil. Je bent als politie toch wel veel meer op je eigen team aangewezen. De teams zijn wat kleiner. Als er assistentie moet komen, dan moet er toch wel een aantal. Hè, dan moet er toch wel van verre komen.
Mm-hmm.
Nou, dat zijn wel hele wezenlijke verschillen. Dus je bent veel meer op jezelf aangewezen als basisteam dan zeg maar de teams die in Amsterdam of in Den Haag of in Utrecht.
Ja, want meer capaciteit, ja, meer
zeker.
Mensen daar.
Maar ook veel meer specialistische kennis die je daar heel dichtbij hebt. En dat is wat je ook. Niet altijd direct bij de hand hebt in zo'n verre uithoek.
Ja, want onder jouw gebied, Maartje, vallen dus Den Helder, Schagen en Texel.
Ja, klopt.
Zijn die gebieden ook qua problematiek misschien heel anders dan de Randstad?
Nou, als je kijkt naar Den Helder, dan hebben we daar echt wel stadse problematiek. Schagen is echt platteland, dus uitgestrekt en kleine dorpjes. Dus daar heb je meer de plattelandsproblematiek. Mm-hmm. En Texel is echt een status apart wat dat betreft. Maar eigenlijk in alle gebieden zie je ondermijning. Je ziet jeugdproblematiek. We hebben te maken met drugs. Dus feitelijk alles wat ook in de grote stad gebeurt, gebeurt ook bij ons.
Ja, oké, dat gaan we straks nog verder uitdiepen. Zie jij, want jij bent dus teamchef, dat jouw agenten zich ook anders opstellen naar burgers? Meer informeel, want ons kent ons. Het is misschien wel wat sneller gezellig. Dat weet ik niet hoor, is maar een aanname.
Nou nee, dat zie ik niet per definitie heel sterk gebeuren. Nee.
Nee, dus maar het ons kent ons gevoel is er dus tot op zekere hoogte wel.
Ja, maar dat je ziet ook wel verschil zeg maar op Texel, Schagen en Den Helder. Den Helder is toch wat meer stadse, dus daar heb je wat meer afstand zeg maar. En bij Texel of op Texel zie je dat wel heel erg.
Ja, omdat het gewoon een hele kleine gemeenschap is.
Het is een hele kleine hechte gemeenschap. Iedereen weet wat er gebeurt op het eiland.
Ja.
En ja, daar moet je als diende zeg maar, als collega moet je daar vooral gebruik van maken. Maar dat levert soms ook complexe vraagstukken op.
Ja, want hoeveel agenten werken er op Texel?
We hebben daar standaard 24 collega's. En ongeveer de helft daarvan is ook woonachtig op het eiland.
Oké, ja. En wat voor complexe vraagstukken, geef ze een voorbeeld, levert dat dan op?
Nou ja, op het moment dat jij een bekende tegenkomt en je moet overgaan tot een aanhouding, dan weet het hele eiland dat direct.
In no time.
Dat gaat met een lopend
appgroep, denk ik, of niet?
Nou, ik weet niet hoe dat gaat, maar het gaat net zo snel ons eigen wandelinformatiesysteem, zeg maar. En ja, dat levert soms problemen op, want je komt diezelfde persoon ook de volgende dag weer in de supermarkt tegen. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? En hoe gaat die ander daar mee om?
Is daar aandacht voor? Extra in dit soort kleinere gemeenschappen?
Nou ja, daar hebben we wel vaak gesprekken over met de collega's. En of het ook goed voelt voor ze wat ze doen.
Ja.
Want soms neem je een beslissing om iemand wel aan te houden, soms niet. Ook dat levert wel af en toe interne conflicten op.
Ja, kan ik me indenken. Want dan ineens, bij wijze van spreken, heb je gisteren je achterbuurman aan moeten houden.
Ja.
Die is weer vrijgelaten. Het kan toch wel een beetje raar zijn dat jij hem dan hebt moeten arresteren. Wat doe je dan als agent? Ga je er later nog even langs? Of hoe pak je dat aan?
Nou, over het algemeen zie je dat de collega's gewoon heel professioneel handelen en de dingen doen die moeten gebeuren. En dat goed uitleggen aan de betreffende persoon. En dan is het over het algemeen ook altijd wel oké. Omdat ze ook wel de acceptatie hebben naar de collega's toe van ja, dit is gewoon jouw baan. Jij hoort dit ook te doen. Jij moet dit doen. Dit mogen wij ook van jou verwachten.
Nou, dit is wel een wezenlijk verschil met wat je ziet in de grote steden. En waar heel veel collega's, politiemensen het liefst niet meer wonen.
Maar waarom willen ze er niet meer wonen dan? Want,
nou, dat heeft ook met veiligheidsgevoelens te maken.
Gewoon dat je lekker anoniem blijft ook als agent.
Zeker. Ja,
en dat is best een zorgelijke ontwikkeling.
Ik merk dat ook aan mijn studenten. Dat die ook, die hebben hetzelfde idee van nou ja, liever niet.
Hè, als ik in Utrecht woon, dan ga ik in Amsterdam werken.
Bijvoorbeeld, ja. Ja.
Hoe verklaar je het? Misschien moeilijk, maar hoe verklaar je dat?
Nou, er zijn wel redenen voor, want we hebben natuurlijk in het verleden ook al te maken gehad met bedreigingen als agenten, ingrepen in bepaalde groepen, dat vervolgens ook allerlei nadigheid opleverde.
Ja.
En niet alleen voor hen zelf, maar ook voor hun gezin. En dat heeft op een gegeven moment toch wel aangezet van dat je niet meer zo midden in je eigen wijk zou willen werken. Wat vroeger zelfs, ik ben ook historicus, maar vroeger een voorwaarde was in feite.
Ja, dat je de wijk goed kent.
In de wijk waar je werkte.
Ja, ja, dat is niet meer. Nee. Wel dus veelal in jouw gebieden, Maartje. Ja. Aan de andere kant, als we het dan hebben bijvoorbeeld over capaciteit, dat is natuurlijk bij de politie breed een probleem. En elk korps worstelt daarmee. Iedereen moet het met minder mensen doen. Ja, dat voelen jullie natuurlijk ook.
Dat klopt zeker. En ook met name omdat de afstand, zeg maar, tot wanneer je ondersteuning hebt vanuit andere teams, ja, dan ben je gewoon 20 minuten onderweg.
Ja.
Dus in heftige situaties, dan moet je echt op jezelf kunnen vertrouwen en op je collega.
Ja, dat is echt een, denk ik ook, Ronald, een groot verschil met bijvoorbeeld in de stad, hè, waar gewoon veel meer agenten zijn. Ja. En mensen sneller ter plekke kunnen zijn en moeten helpen.
Ja, ja, druk je daar op de knop assistentie collega, dan heb je, nou, stel dat je in Rotterdam werkt, dan heb je binnen no time
een paar minuten
4, 5, 6 auto's om je heen staan.
Ja. Ja.
En bij jullie, zeker als je nachtdiensten draait, ja, dan wordt het wachten totdat de auto uit Den Helder uiteindelijk in Schagen is. En op Texel.
Oh, Texel helemaal.
Texel moet je het helemaal zelf zien te rooien.
Op Texel dan heb je eigenlijk geen bijstand in de nacht. Want de TESO, de veerpont, die vaart niet.
Nee.
Dus ja, je moet vertrouwen op jezelf en je collega. En dat houdt dus, wat ik net ook al zei, soms in dat je niet overgaat tot actie. En dat druist heel erg in tegen je politiehart.
Want soms kun je maar dingen tot op zekere hoogte deescaleren. En op een gegeven moment kun je niet verder. Dan denk je, als ik nu doorga, wordt het te gevaarlijk voor mij en de collega. Er is geen assistentie.
Nou ja, dat klopt. Maar ook op het moment dat je wel iemand aanhoudt, dan heb je helemaal geen politiezorg meer op het eiland. Want je hebt de zorg over de arrestant.
En daar moet je bij blijven. Jij mag niet hem vastzetten in de cel en vertrekken.
Nee, dat klopt. Dus je moet wachten totdat of de arrestant overgebracht wordt naar het vasteland. Maar daar moet een speciale boot voor varen. Of je moet erbij blijven. En dat houdt in dat er dus geen politiezorg op het eiland is. Ja, in het bureau.
Hoe werkzaam is dit? Want ik kan me, als ik dit zo hoor, voorstellen dat je denkt, ja, maar dit kan echt niet. Als er moet wel iemand op kantoor zijn die gewoon arrestanten kan bijstaan, zodat de auto weer beschikbaar is op het eiland.
Ja, maar qua capaciteitsoogpunt is dat niet haalbaar. En nou ja, eerlijkheidsgehalve moet ik ook zeggen dat als je kijkt naar het incidentenpatroon, dan kan je daar ook niet meerdere collega's nog meer zetten.
Want er gebeurt gewoon heel weinig. Als relatief plat slaan.
Relatief weinig. En dan heb je ook nog wel een verschil tussen het laagseizoen en het hoogseizoen. Want in het laagseizoen heb je alleen maar de inwoners. En dat zijn er rond de 18.000, 19.000 uit mijn hoofd. Maar in het zomerseizoen zijn er ongeveer 1 miljoen bezoekers die naar het eiland komen.
Ja, dus maar dat... dan heb je toch niet nog dezelfde capaciteit?
Nee. Want
dan gaat het omhoog.
Dan hogen we wel op in het weekend en we hebben een speciaal detachement. Want met z'n tweeën is het dan echt niet meer te doen. En je hebt ook nog te maken met de veiligheid van de collega's die je moet borgen als werkgever.
Precies, ja, want je hebt dan veel meer te maken met mensen die een extra slokje op hebben. Klopt. Want het is toch echt vakantie. En dat er wat rare dingen gebeuren op zo'n eiland.
Plus je mist dan toch wel, zeg maar, dat relationele. Want ze komen van het vasteland.
Ja,
dus dat
niet.
Relationele aspect wat je normaliter hebt, dat is er niet. Dus dan merk je wel dat het sneller overgaat tot escalatie.
Ja, kan ik me inderdaad voorstellen. Ronald, nog een punt wat ik wilde aanstippen is wat je zeker ook al een tijdje ziet gebeuren. En zeker ook met de coronacrisis in het achterhoofd, was natuurlijk ook het groeiende wantrouwen van mensen, burgers, jegens de overheid. Is dat bijvoorbeeld in de Uithoeken meer omdat mensen zich ook vaker vergeten voelen, zoals politieke partijen roepen van ja, we vergeten alle randgemeenten, die voelen zich niet gezien en gehoord. Zie jij dat daar?
Ja, nou ja, je hebt het over de Uithoek. Het verschilt erg per Uithoek, moeten we zeggen. Dat zijn we echt wel, dat kunnen we echt wel concluderen nu. Mm-hmm. En dus kijk je naar Oost-Groningen, hè, of Noordoost-Groningen, waar we dat is ook een van de Uithoeken, Delfzijl. En het gebied eromheen. Ja, dat zit midden in het aardbevingsgebied. Ja, daar merk je echt wel dat mensen heel ontevreden zijn. Hè? En zeker als het gaat om beslissingen die uit Den Haag komen. Maar kijk ik naar mijn onderzoeksgebied in Den Helder, Schagen en Texel, dan verschilt dat denk ik ook wel weer onderling. Maar we komen het wel tegen. Hè? We zien ook groepjes bijvoorbeeld met soevereinen die actief zijn. Soevereinen zijn mensen die eigenlijk de overheid afzweren, kort gezegd. Die dus geen belasting meer willen betalen en eigenlijk niks meer met de overheid te maken willen hebben.
Die zitten in de regio Den Helder?
Die zit nou niet zozeer in Den Helder, maar vooral in de regio van Schagen is er een groep. En daar probeert de politie en ook de gemeente, hè, want hier zie je dat integraal werken heel goed werkt, eigenlijk zoveel mogelijk contact mee te houden. Wat op zich naar ons idee ook
want
vrij
het
goed
is
lukt. Ja.
Een hele grote groep?
Nee, het is niet zo'n hele grote. Ja,
wat
het is
groot?
Een grote groep, groot mannetje 40 zo bij elkaar. Ja.
Want je zou zeggen, iemand die geen belasting meer betaalt. En die, ik weet niet of ze zich verder strafbaar gedragen, maar ook geen belasting betalen is strafbaar.
Ja.
Je zou zeggen, die pak je op of daar doe je wat mee.
Dat is nog niet aan de orde. Of niet aan de orde, kan ik beter zeggen. Maar wat we hiermee doen, of wat ze hiermee doen. Ik ben alleen maar de onderzoeker. Maar dat is dat ze gewoon goed contact proberen te blijven houden. Zodat je elkaar standpunten kan waarnemen. Dat je ook uit kan leggen wat jij als overheid kan doen. Mm-hmm. Hoe je mensen eventueel ook nog kan helpen als ze in problemen zijn. Nou, dat is eigenlijk het centrale uitgangspunt van de methodieken die ingezet worden om dat contact te blijven onderhouden.
Ja, dan Maartje, kijk ik jou natuurlijk even aan. Jij hebt ook te maken met de soevereinen dan, denk ik? Of althans, de agenten uit jouw team?
Uiteraard.
Ja, ja. En je gaat inderdaad met ze in gesprek.
Ja.
Merk jij een groeiend wantrouwen ook bijvoorbeeld dan, hè, want er is dus een duidelijk wantrouwen tegen de overheid. Zien zij jullie ook als overheid of worden jullie niet zo gezien?
Nou, door deze groepering wel degelijk. Ja.
Ik kan me voorstellen dat ook best lastig is.
Zeker. Met name omdat we altijd natuurlijk heel erg zijn van het contact maken en ook het begrip naar elkaar willen hebben. Mm-hmm. En dat is ingewikkeld. Dus dat vraagt dat je nog meer uit je gereedschapskist haalt, zeg maar. En dan met name met communicatieve vaardigheden onder andere. Of ook creativiteit. Van hoe kan je nu de drempels wegnemen om wel tot dat contact te komen?
Ja. En dat is een uitdaging natuurlijk. Dit is dan een speciale groep, maar dat wantrouwen leeft natuurlijk wel breder. Hebben jullie daar als agenten in het algemeen last van in jullie regio? Of valt het wel mee?
Ja en nee. Tuurlijk zie je dat wantrouwen, maar ik denk dat dat overal aan de orde is. Het verschilt ook per gemeenschap of per doelgroep uiteraard. In sommige wijken kan je juist heel goed op die relatie bouwen. En andere wijken zijn heel erg gesloten en lossen het allemaal zelf al op. Ook dat is soms een uitkomst. Maar daar zie je verschillen in.
Nee, dat snap ik.
Maar je ziet ook wel juist de toenadering. Ze staan wel open om juist met ons samen te werken aan die veiligheid en die leefbaarheid.
Ja, dus het heeft best wel twee kanten, ja, dit zeker. Verhaal.
Ja.
Ja. Nou ja, het kan zelfs per thema, per onderwerp kan het verschillen. Waar mensen geen behoefte meer hebben aan overheidsbemoeienis. En op andere thema's dan weer wel. Dat zie je ook gebeuren.
Maartje, noemde al eerder dat Den Helder heeft bijvoorbeeld echt te maken met stadsproblematiek. Laten we even luisteren naar een fragment van NH Nieuws van vorig jaar.
Zeeuw is nog maar net voorbij en Den Helder staat alweer in het nieuws. Dit keer alleen niet zo positief. De stad is namelijk als tweede geëindigd in de top 45 overschatte steden van Nederland. En dat voelt als een grote domper voor Christian Verhoef van City Marketing Den Helder.
Zelf zou ik het eigenlijk nog wel gewoon de meest onderschatte stad van Nederland noemen. Met alles wat we hier hebben en alles wat hier te doen is, ben ik het er zelf zeker niet mee eens.
Ik neem aan, Maartje, dat jij het met Christian eens bent. Het is onderschat in plaats van overschat.
Ja, nee, zeker, zeker.
Ja. Ja, jij zei al, de problematiek waar de politie in Den Helder mee te maken krijgt is dus vergelijkbaar. Kunnen we echt zeggen vergelijkbaar met een Amsterdam, een Utrecht en een Den Haag?
Nou kijk, we hebben dezelfde problematiek. Alleen niet in de grootte zoals dat in Rotterdam of in Amsterdam voorkomt. Maar ook wij hebben last van thuis- en daklozen. Mm. Ook wij hebben last van drugsproblematiek. Ook wij hebben last van dat mensen op bepaalde plekken zeg maar bij elkaar komen, waardoor er onveiligheidsgevoelens bij
hangjongeren, om het maar even zo te zeggen.
Nee, niet alleen maar hangjongeren, maar ook wel de zwervers en de daklozen zeg maar. Die zoeken toch overdag een plek waarbij ze samen kunnen komen, waarbij ze toch contact met elkaar hebben. Ja, dat heeft een bepaalde uitstraling.
Ja, precies. Dat kan heel bedreigend overkomen.
Zeker, ja.
Ronald, merk jij ook dat inderdaad Den Helder die stadsproblemen heeft?
Ja, dat is je ziet veel daklozen en thuislozen. Tenminste, dat heb ik gezien tijdens het onderzoek. We hebben ook bepaalde wijken. Den Helder heeft natuurlijk best wel klappen gehad in het verleden. Als het gaat bijvoorbeeld om de visserij, die is helemaal weg. Dus er zit ook wel wat onvrede in zo'n samenleving.
En armoede wellicht ook.
Armoede ook wel. Hè. Je hebt echt hele verschillende wijken in Den Helder.
Ja.
En Den Helder heeft volgens mij ook wel een beetje het imago van zo'n stad. Hè. En dat is volgens mij niet echt terecht. Hè. Want het is een heel geschakeerd de stad met heel veel verschillende kanten, hè? Maar goed.
Maar jij bent toch een keer ook een nacht, meen ik, meegereden op een nachtdienst?
Ja, dat klopt.
En wat zag je dan?
Wat je zag, dit is een jaar geleden, was mijn eerste dienst die ik meedraaide daar. En ik ging met het horecateam mee. Daar hebben we niet zoveel werk aan gehad. We zijn eigenlijk de hele nacht bezig geweest met daklozen die op straat.
Overlast veroorzaakte.
Nou, geen eens dat. Soms zelf belden dat het niet goed ging. En dat was voor mij best wel een eye-opener.
Ja.
En het verhaal wat dan vaak gaat en of dat helemaal terecht is, dat kan Maartje denk ik beter vertellen. Maar de trein stopt in Den Helder. En er wordt zelfs af en toe ook gefluisterd dat collega's elders in het land iemand op de trein zetten en dan wel zien waar die uitkomt.
Omdat Den Helder het eindpunt is.
Ik denk dat het een broodje aap is. Hè, maar vroeger zal dat zeker zo gebeurd zijn.
Nou, ik kan me best voorstellen.
Maar dat is echt het eindpunt. En dan sta je daar als dakloze. En waar moet je dan naartoe?
Dan stap je uit.
Terug kun je niet meer. Ja, en dan heb je... Ja, dan ben je in Den Helder.
Ja, dus Maartje, inderdaad, zwervers die de warmte van de trein opzoeken, die daar 2 uur in zo'n trein liggen vanaf Centrum Nederland naar Den Helder. En dan daar uitstappen en ineens daar zijn. Werkt het zo?
Nou, ik denk ook wat Ronald zegt, dat het een broodje aap is, hoor.
Ja, we hebben wel dat collega's. Ja. Maar merk jij wel dat er inderdaad wel geregeld dus een toestroom is ineens van mensen die geen dak boven het hoofd hebben?
Ja, maar niet echt vanaf buiten. Het is meer toch lokaal. Hm.
Ja, ja. Ja, dus inderdaad het broodje aap verhaal dat ze allemaal vanuit het centrum komen.
Ja.
Als we het Den Helder eens vergelijken inderdaad met Schagen. Je zei al, daar is plattelandsproblematiek. Geef eens een voorbeeld.
Nou ja, sowieso heb je te maken natuurlijk met het hele uitgestrekte gebied. Je hebt daar veel meer boerenbedrijven natuurlijk ook. Dus dingen zijn ook veel meer onzichtbaar dan in de stad.
Ja.
En verder heb je daar horeca. En dat is wel iets wat je wel ziet, is dat vanuit de omliggende dorpen trekt iedereen dus in het weekend naar dat horeca concentratiegebied.
Ja.
En dat is wel een beetje kenmerkend voor een platteland met dan toch een stad, zeg maar, daar een beetje tussenin.
Ja, als in er zijn veel mensen op elkaar, er wordt veel gedronken En daar gebeurt ook rottigheid, net als in de stad.
Ja, uiteraard.
Ja.
Ja.
Hoe hou je voeling met wat er dan speelt in al die dorpen? Want je zegt dat het is veel onzichtbaarder. Dingen die achter de voordeur gebeuren. Ja. Vallen misschien minder op, ook omdat de buren er niet bovenop zitten. Hoe hou je voeling daarmee?
Dat zit hem voor het grote gedeelte bij de wijkagenten. Maar ook wel ja, een soort van drive die de collega's hebben om in een wat kleine team. Want ja, je merkt toch wel dat hebben zijn één team, basisteam Den Helder. Maar er zijn wel verschillen. Dus wat je ziet in Schagen is dat iedereen weet precies wat er gebeurt. Dus de overdracht van de kennis is eigenlijk beter dan in de stad. Dus daardoor kunnen ze er ook wat korter op zitten. En ja, ondanks dat het uitgestrekt is, heb je ook natuurlijk wel een wat kleinere doelgroep waar je op kan focussen.
Ja, en dat is dan wel weer een voordeel. Ja. Nou heb ik me ook wel eens laten vertellen dat er eigenlijk een soort van bondgenootschappen worden gesmeed. Zeker in dit soort regio's. Niet alleen agenten onderling, maar juist ook heel erg met de burgers.
Klopt, zeker.
Ja. Hoe ziet zo'n bondgenootschap eruit?
Nou ja, we zijn ongeveer 1,5 jaar geleden gestart met het bondgenootschap. En hebben vooral gekeken van buiten naar binnen. Dus oké, welke gemeenschappen hebben we? Wat is de problematiek? En daar zijn een aantal bondgenoten in geselecteerd. En nu komen we ongeveer om de 2 maanden komen we bij elkaar. En dat is echt gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid en vooral het versterken van elkaars informatiepositie. Mm-hmm. En het samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid. Want ik ben wel overtuigd dat wij het als politie zijn niet meer alleen kunnen. En we moeten ook onze legitimiteit versterken. En dat doen we onder andere hierdoor. En dan kun je denken aan dat we een bondgenoot hebben vanuit de moskee.
Ja, de imam.
De imam.
Maar misschien ook een rabbijn.
In dit geval de voorzitter zeg maar van een culturele stichting.
Ja.
Maar we hebben ook sociaal jeugdhulpverleners die precies weten wat er gebeurt onder de jeugd, zodat we ook sneller en adequater in kunnen grijpen. En zo is het eigenlijk heel divers. Ook op het gebied van sport hebben we een aantal bondgenoten. Dus het is nu wel met name gericht op de jeugd, omdat we gestart zijn met een bepaalde ingangspositie, zeg maar. En dat was in dit geval de jeugd. En het is een hele mooie mix van mensen. We hebben bijvoorbeeld ook een aantal COA-locaties in ons gebied.
Ja.
Ja, dus daar hebben we ook een iemand die daar werkt, die is ook bij ons aangesloten. En dat is gewoon heel erg fijn. Want op het moment dat er dan wat gebeurt in de wereld of in Nederland, dan kun je, neem bijvoorbeeld de rellen met de Maccabi-supporters.
Ja, in Amsterdam.
Ja. Nou ja, kijk dan, hè, wat je standaard natuurlijk eigenlijk doet, is dat je dan in dit geval naar de synagoge gaat. Je gaat naar de moskee om daar de gesprekken te voeren.
Ja.
Alleen, dan moet je wel een basis van vertrouwen hebben. Anders krijg je informatie niet. En dat vertrouwen zit hem wel in de bondgenoten. Dus ja, wat ik persoonlijk dan doe, is dan stuur ik een appje naar de bondgenoten van, joh, wat is het sentiment? En moeten we ergens op inspelen, ja of nee? En dan heb je binnen 5 minuten de meest waardevolle informatie en ook de meest zuivere informatie, omdat je werkt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.
Ja, dus die bondgenootschappen werken goed.
Ja.
We hebben er eerder een uitzending over gemaakt over bondgenootschappen, ook in de stad. Ronald, ik kan me voorstellen dat het inderdaad ook in de stad prima werkt. Werkt het in de Uithoeken misschien nog wel iets beter?
Dat werkt niet anders, denk ik. Nee. Ik heb hiervoor ook onderzoek gedaan naar de bondgenotenmethodiek. En het werkt eigenlijk overal op dezelfde wijze. En we zien ook daar waar bondgenotennetwerken zijn opgezet, zijn mensen eigenlijk even enthousiast over de werking daarvan.
Ja.
En het zoeken en vinden van de juiste personen die je als bondgenoten in je netwerk kunt opnemen, ja, dat is soms best wel een aardige klus. Ik denk dat jij dat ook wel zo hebt ervaren, Maatje. Dat je heel scherp moet kijken wie je nou inderdaad aan tafel wil hebben. En voor veel politiemensen is dat ook wel het grootste vraagstuk, de grootste uitdaging inderdaad. Ja. Maar als het er eenmaal is, dan zie je dat het echt goed werkt. En wat Maatje zegt, dat vertrouwen, dat is buitengewoon belangrijk. En dan kun je dus ook op een hele goede manier dingen met elkaar delen. Je kan soms ook als politie hele vervelende dingen horen van je bondgenoten. Ja, dan moet je dan ook voor openstaan. Hè? En andersom werkt het op precies dezelfde manier.
We hebben het natuurlijk nu gehad, hè, concluderend over Texel, Schagen en Den Helder. Maar als ik aan jou vraag, van wat maakt het politiewerk in de verre uithoeken nou echt anders dan meer in de gebieden waar meer capaciteit is? Wat zou je dan zeggen als het grootste punt wat het anders maakt?
Nou, het maakt het vooral anders dat je behoorlijk zelfstandig moet zijn. De sensitiviteit, wat je doet, ook in het deescalerend optreden natuurlijk. Wanneer neem je bepaalde keuzes? Maar ook een groot verschil is dat je dus langer moet wachten op die ondersteuning. Dus je bent langer op jezelf en je collega aangewezen. En ook alle ondersteunende diensten zoals de FOA, dus de verkeersongevallenafhandeling, maar ook de forensische opsporing, dat duurt gewoon echt enige tijd voordat zij bij ons zijn. Dus dat vraagt ook dat je langer de tijd nodig hebt om het incident te kunnen managen dan in de grote stad.
Maakt het dat nog wel aantrekkelijk om in een verre uithoek agent te zijn?
Ja hoor, zeker.
Ik zie Ronald ook knikken, zeker. Maar waarom dan? Wat maakt het nou het allermooist?
Nou ja, omdat heel veel collega's, in ieder geval in mijn werkgebied, er ook wonen. Dus er zit zo'n groot gevoel, zeg maar, in het hart om te zorgen voor die veiligheid en die leefbaarheid, dat daar een enorme drijf in zit.
Passie voor je eigen buurt, je eigen omgeving. Ja. Ronald?
En uit de gesprekken die we hebben gehad in het, met collega's in het basisteam, horen we ook verhalen van collega's die eigenlijk weer heel bewust teruggegaan zijn naar hun geboortegebied. Die in Amsterdam gewerkt hebben en zoiets hebben nu van die hectiek van die grote stad, allemaal mooi geweest. Ik ga weer terug naar de hectiek, hè, even tussen aanhalingstekens van het platteland, zeg maar in dit geval.
Ja.
En die vinden het veel relaxter werken over het algemeen dan terwijl ze eigenlijk hetzelfde doen, hè. Maar het idee is anders. En dat is denk ik een heel groot verschil ook toch wel met hun beleving als het gaat om het werk in de grote stad.
Ronald, hoe gaat jouw onderzoek nu verder naar de verre uithoeken? Even kort.
We zijn dus eigenlijk bezig met het vergaren van kennis rondom die soeverein en hoe we die contacten het beste op kunnen bouwen. Daar hebben we al wat stappen in gezet. En we zien dat Schagen, zowel de politie als de gemeente, daar best wel goed in zijn. Die hebben een soort eigen methodiek ontworpen. Die gaan we ook op papier zetten en die willen we ook uit gaan dragen naar de rest van de eenheid Noord-Holland. En mogelijk ook nog daarbuiten. De blinde vlek waar we ons op gaan concentreren.
De witte vlek was het toch?
De wit. Heel goed, Nina. De witte vlek. De witte vlek. Die gaat over ondermijning. En daar gaan we nu nog een stap in zetten.
Maartje, wat denk jij in de praktijk aan het onderzoek van Ronald straks? Wat hoop je eraan te hebben?
Nou, ik hoop dat we wat handvatten krijgen, zeg maar, om nog beter ons werk te kunnen doen. En daarnaast, kijk, wetenschappelijk onderzoek, dat geeft toch altijd wel meer inzicht. En het legt dingen bloot. Dus het heeft altijd meerwaarde voor het politiewerk. En zeker om het politiewerk beter te maken. Want we willen een lerende organisatie zijn natuurlijk. En dan moet je ook openstaan en reflectief zijn naar jezelf en naar de organisatie. En hoe doe je de dingen nou precies? En dat komt wel tot uiting in zo'n onderzoek. Dus ik ben een groot voorstander.
Ja, en wat ik nog even eraan toe wil voegen, het is actieonderzoek. Hè? Dus wij als wetenschappelijke onderzoekers van de politieacademie, eigenlijk staan we een beetje op de achtergrond. En degene die het echt moeten doen, dat zijn de collega's in het basisteam. En we merken dus nu ook al, hè, in dat onderwerp van die rode vlag, dat we enorm enthousiaste mensen zien daar die dit gewoon ontzettend leuk vinden om het te doen op deze wijze. Nou, we hopen dat het bij de ondermijning net zo gaat uitpakken. En dan heb je dus niet het product van de onderzoeker, maar je hebt gezamenlijk met het team heb je iets op tafel gelegd en ook uitgewerkt en er een product mogelijk van gemaakt. En ik denk dat dat een hele mooie meerwaarde is van dit onderzoek politiewerk in verre uithoeken.
Mooi. Veel dank aan jullie. Ronald van der Wal, onderzoeker bij de Politieacademie. En Maartje Wensma, teamleider bij de politie Den Helder. Op politieacademie.nl/podcast vind je een overzicht van alle andere afleveringen in deze serie. Dus zoek die op en ga ze lekker allemaal luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.